Goedemiddag gemeente, ik heet u namens de hervormde wijkgemeente Kralingen-West van harte welkom in deze middagdienst. In bijzonder heet ik de luisteraars thuis en ook de gasten vandaag in onze midden heet ik bijzonder welkom. Vanmiddag is een verdiepingsdienst over het thema Amos en de Leeuw. Deze dienst wordt geleid door onze pastoraalwerker Thijs van Meijeren en onze organist Wouter van der Wild. Na de dienst bent u van harte welkom om even door te spreken onder genot van koffie, thee, een broodje. In deze dienst hebben we bloemen, die geven we als teken van aandacht aan Willeke Storm, naar aanleiding van een operatie die zij heeft ondergaan. Die is goed afgelopen en zij is aan het aansterken bij haar ouders thuis en we willen die bloemen aan haar geven. We wensen elkaar een gezegende dienst.
We worden stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid, die het werk van zijn handen nooit loslaat. Amen. We zingen verder uit de psalm van het verbond, psalm 105, nu het tweede en derde couplet. Psalm 105, couplet 2 en 3. Laten we bidden om de Heilige Geest. Heere onze God, almachtig Vader, wij prijzen en loven uw naam op deze stralende zondag vanwege uw wonderen. Wonderen om ons heen. Een zon die schijnt, een prachtige schepping, leven, gezondheid en alles wat we nodig hebben. Hoe groot bent u? Uw liefde en genade schittert. En wij danken u dat u ons vanmiddag brengt bij het allergrootste wonder. Het wonder van uw spreken. Dat u zegt hier hoe u denkt en hoe u bent. Wilt u het doen? Als we zo meteen uit de profeet Amos gaan lezen, in de komende tijd, wil ons verstand verlichten, dat we begrijpen wat we lezen en dat we het kunnen uitleggen en ontvangen en toepassen. Help ons. U weet dat er in de gemeente verdriet huist. Misschien stil verdriet waarvan niemand weet. Maar u weet ook van het verdriet bij Jan en Marije van de Voet. Wij dragen in het bijzonder hen aan u op. Heere God, ontferm u over onze gemeente. Met de armen van uw liefde. Troost. Wees nabij. Geef uitkomst. En hoor onze gebeden. Om Jezus wil. Amen. We lezen samen uit de profeet Amos. Dat is het boek waar we ons mee bezig gaan houden de komende tijd. Een van de 12 kleine profeten. Maar niet klein omdat hij niks voorstelt, maar omdat hij ons een klein boekje heeft nagelaten. 9 hoofdstukken. We lezen nu Amos 1, vers 1 en 2 en daarna Amos 3. Daar horen we het woord van God. De woorden van Amos die behoorden tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Hij zei: de Heere zal vanaf Sion brullen. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Luister naar dit woord dat de Heere tot u spreekt, Israëlieten, tot het hele geslacht dat ik uit het land Egypte heb geleid. Alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal ik u vergelden, al uw ongerechtigheden. Gaan er 2 samen zonder elkaar ontmoet te hebben? Brult een leeuw in het woud als hij geen prooi heeft? Laat een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem klinken zonder dat hij iets gevangen heeft? Duikt een vogel in een strik op de aarde als er geen val voor hem is? Springt de strik van de grond op als er niets gevangen is? Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de Heere dat doet? Voorzeker, de Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet bevreesd zijn? De Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? Laat het horen in de paleizen in Asdod en in de paleizen in het land Egypte en zeg: verzamel u op de bergen van Samaria en zie de grote verwarring in het midden daarvan en alle verdrukking daarbinnen. Want zij weten niet te doen wat recht is, spreekt de Heer. Zij die geweld en verwoesting in hun paleizen opslaan. Daarom, zo zegt de Heere Heere, de tegenstander, ja aan alle kanten van het land, hij zal uw vesting van u neerhalen. Uw paleizen zullen leeggeplunderd worden. Zo zegt de Heere, zoals een herder uit de muil van de leeuw twee pootjes redt, of een stukje van het oor, zo zullen de Israëlieten gered worden. Zij die in Samaria zitten op de hoek van een bed en op het kussen van een rustbank, luister en waarschuw het huis van Jacob, spreekt de Heere Heere, de God van de legermachten. Voorzeker, op de dag dat ik Israël zijn overtredingen zal vergelden, zal ik ook de altaren van Bethel vergelden. Dan zullen de horens van het altaar afgehakt worden en op de aarde vallen. Ik zal het winterverblijf treffen, samen met het zomerverblijf, zodat de ivoren huizen verloren gaan en vele huizen worden weggevaagd, spreekt de Heere. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Een moeilijke tekst, dat zonder meer. Daarom is het denk ik handig om die er zo bij te houden. In de verkondiging gaat het over hoofdstuk 1, vers 1 en 2 en over hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 8. En ik zal u twee kernen voorlezen. Dat is hoofdstuk 1, vers 2 en hoofdstuk 3, vers 2. Die zal ik nog een keer lezen. Hoofdstuk 1, vers 2. De Heere zal vanaf Sion brullen. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. En dan hoofdstuk 3, vers 2. Alleen u heb ik gekend, uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal ik u vergelden, al uw ongerechtigheden. Tot zover. Krijg in de verkondiging, hoop ik, ook een klein beetje te zien wie Amos is. Maar ik weet in ieder geval wel dat we nog niet alles te zien krijgen. Dus we houden wat over van wie Amos is voor de volgende keer. Ik denk ook dat vers 1 en 2 van hoofdstuk 1 ons de komende tijd zullen begeleiden op onze tocht door dit boek. Dus we krijgen steeds meer te zien van Amos en ik hoop ook van de leeuw. Als inleiding zingen we een lied van A.F. Troost. Een teken aan de wand, vingers van hoger hand, die openbaar beschrijven wat niet geheim kan blijven. Lied 32, 1 en 2 uit de bundel Zingende Gezegend. Na de preek is er een moment van stilte, gelegenheid voor gebed. Gemeente van Christus, vorige week kwam op de catechisatie in Katwijk een groepje meiden naar me toe, van een jaar of 13, geboren in 2001, 2002. En ze lieten me een filmpje zien van 9-11. Met dat ik dat woord zeg, 9-11, denk ik dat u alle weet waar dat over gaat. Twin Towers die instorten doordat gekaapte vliegtuigen er dwars doorheen storten. Iets Nederlandser uitgedrukt, 11 september 2001. Ik realiseerde me zelfs jonge mensen, geboren in dat jaar, weten precies waar ze het over hebben bij zo'n filmpje. Dat zit voorgoed in ons geheugen. Ook in het geheugen van jonge mensen, kinderen. Het heeft ons veranderd. Het heeft de wereld veranderd. Sinds 9-11, zeggen we dan, is de wereld voorgoed veranderd. 9-11 leidt in ons volksgeheugen een eigen leven. Er zijn meer van die woorden. Denk aan Auschwitz. Als je dat woord hoort, weet je gelijk Tweede Wereldoorlog en afschuwwekkende beelden van concentratiekampen en gaskamers krijg je op je ogen. Pijn en verdriet. Terwijl als je het woord letterlijk neemt, Auschwitz, dan gaat het over een stad in Polen. Maar wie denkt daar aan? Woorden die een eigen leven leiden in ons geheugen, in ons volksgeheugen. Misschien is de MH17 ook wel zo'n woord. In elk geval een gebeurtenis die je lange tijd bijblijft. In de tijd van Amos is er ook zo'n gebeurtenis die in het geheugen van Israël staat ingeprent. Het is de aardbeving. Niet zomaar een aardbevingtje, zoals je ze bij ons in Groningen hebt door die gaswinning. Alhoewel, voor de mensen daar is dat ook niet een aardbevingtje of aardbevingtjes. In ieder geval, hier gaat het over de aardbeving. Als je dat woord laat vallen in de tijd van Amos, maar ook daarna, iedereen in Israël weet direct waar je het over hebt. De aardbeving, dan hebben we het over 760 voor Christus. In de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. De aardbeving. Dat woord roept iets op van economische bloei die op één dag aan diggelen werd geslagen. De mensen horen het woord en ze denken, een rampzalige dag. En dat terwijl het land eindelijk weer een beetje uit het slop begon te raken. Want jullie weten dat denk ik wel. Na de dood van koning Salomo, de rijkste koning van Israël ooit, werd het land Israël gescheurd in twee delen. Ik heb er een plaatje van. Het land werd gescheurd in het koninkrijk Israël, de 10 stammen in het noorden, met Samaria als hoofdstad. En in het zuiden het 2-stammenrijk, Juda, met Jeruzalem, de officiële hoofdstad, als hun stad. Nou, als zoiets gebeurt, een scheuring in een land, dan weet je dat beïnvloedt geheid de economie. Is die economie eindelijk, jaren na die scheuring, weer een beetje uit het slop? Is daar opeens die aardbeving die heel het land raakt? Zowel Israël in het noorden als Juda in het zuiden. En niet alleen Israël, maar ook de koninkrijkjes eromheen. Ammon, Egypte, het land van de Filistijnen, Aram. Overal verwoesting, doden, gewonden, er is angst. En de welvaart staat compleet stil. De aardbeving. 760 voor Christus. Als je Zacharia 14 vers 5 leest, dat is een tekst zo'n 200 jaar later,
dan merk je dat de schrik er nog steeds in zit. De aardbeving ten tijde van Uzzia, die leidt een eigen leven in het volksgeheugen. Of je verdiept je in opgravingen uit die tijd en je weet, de aardbeving, hij staat in Israëls geheugen ingekrast als een keerpunt in de geschiedenis. Het is tegen deze achtergrond dat je de profetie van Amos moet horen. Dat blijkt uit het opschrift in vers 1, waar die aardbeving met nadruk wordt genoemd. De woorden van Amos, die behoorden tot de veehouders uit Tekoa. Amos was een boer. Die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. 2 jaar voor de aardbeving. De aardbeving wordt hier niet alleen genoemd om de woorden van Amos van een datum te voorzien, zodat wij als lezers weten, hij heeft ze gesproken in de laatste 2 jaar voordat de aardbeving plaatsvond. Dat ook wel, maar het wordt vooral genoemd omdat de woorden van Amos zonder de aardbeving niet te begrijpen zijn. De woorden van Amos die hij gezien heeft over Israël. Het zijn profetieën, ze hebben alles te maken met de aardbeving. Hoe dan? Hebben de woorden van Amos de aardbeving voorspeld?
Want ik weet niet hoe u dat ziet, maar
dat is toch wat een profeet doet, de toekomst voorspellen. Heeft Amos de aardbeving voorspeld?
Als je de beelden die Amos gebruikt in zijn boek op je laat inwerken, dan denk je, nou, het heeft er in elk geval wel veel van weg.
Hij zegt het nergens letterlijk dat er een aardbeving komt, maar hij zegt toch wel, het land zal gaan kraken, paleizen zullen instorten, altaren zullen dwars door midden splijten, huizen worden weggevaagd. Heeft Amos de aardbeving voorspeld? Hoe het ook zij, toen de aardbeving voorbij was, hebben de mensen de woorden van Amos gelezen, opnieuw gelezen, en ze hebben tegen elkaar gezegd, moet je kijken. De woorden van Amos. Als je het leest, je kunt het toch met geen mogelijkheid loszien van wat er met de beving is gebeurd. 2 jaar voor de beving heeft hij het gesproken. En dan al die beelden die hij gebruikt. Amos heeft het ons voorspeld. En toch, je moet de woorden van Amos niet tot deze aardbeving beperken. Niet alle woorden van Amos verwijzen ernaar. Neem bijvoorbeeld vers 2. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Hier kun je toch niet zeggen dat Amos de aardbeving voorspelt, of wel? De Heere als een brullende leeuw, de grommende trilling in de keel van een leeuw. Misschien dat je dat kunt vergelijken met de trilling van een beving in het hart van de aarde, maar of dat het nou is. De Heere zal brullen en de weiden van de herders zullen treuren en de top van de Karmel verdort. Dat wil zeggen, als de Heere brult, dan wordt het land een puinhoop, vruchteloos, dor. Zowel de groene bossen hoog op de Karmel in het noorden, als de groene vlakten waar de herders zijn in het zuiden. Dat kan natuurlijk over een aardbeving gaan, maar net zo goed over grote droogte in het land, een oogst die mislukt, of over een oorlog die noord tot zuid teistert, van de Karmel tot de vlakten van de herders. De Heere zal brullen, dat kan op de aardbeving slaan, maar je kunt het er in ieder geval niet toe beperken. De profetie van Amos gaat verder dan een voorspelling van een aardbeving.
De Heere zal brullen als een leeuw.
Weten jullie dat, wanneer een leeuw brult? Ik weet niet of je ze in Blijdorp hebt, leeuw hoor. Maar als ik in de dierentuin kom, ben ik nooit zo'n fan van die beesten.
Want meestal liggen ze te slapen. En ze liggen ook nog op grote afstand, dus je kan ze amper zien.
Maar weet je, wanneer een leeuw wakker wordt, dan gaat hij brullen. Want hij wordt wakker als hij honger heeft. En dan gaat hij op jacht om een prooi te vangen. Zo zie je dat wel eens in een natuurfilm. Hij springt op zijn prooi af en als hij hem heeft, dan brult hij. Amos zegt, de Heere zal brullen. En dan denkt hij aan zo'n leeuw. Aan een leeuw die zijn prooi bespringt en laat merken, ik ben de baas over deze prooi. Zo is de Heere de baas. En dat zul je merken, zegt Amos, want het land van noord tot zuid, van Karmel tot weiden, het zal het er worden geraakt. De Heere zal brullen. Door de aardbeving in 760? Jazeker. De lezers van Amos hebben dat direct zo gezien. Maar als de Heere brult, dan blijft dat niet tot een aardbeving beperkt. Amos noemt dat straks verderop in hoofdstuk 4. Als de Heere brult, dan kan er ook een hongersnood komen. Of droogte. Of sprinkhanen die de oogst opvreten. Of de pest. Verwoesting. Geweld. De aardbeving is dus maar één moment dat de Heere brult. Maar wel genoeg om te laten merken dat Amos' woorden betrouwbaar zijn. De Heere zal brullen.
Als je er even over nadenkt, 9-11
en daarvoor Auschwitz, de beelden ook 70 jaar na dato, ze staan op ons netvlies.
Nu een tijdperk van ongrijpbaar terreur. Irak. De tsunami van 2004. Je was hem alweer vergeten. Revoluties in het Midden-Oosten. IS, de MH17, Je suis Charlie, Kopenhagen. Heel de wereld wordt geraakt. Mag je dat zeggen? Kun je achter al die feiten in ons tijdsgewricht een leeuw horen brullen? God die spreekt.
Ik ben de baas en jullie zijn de prooi. God die ons in een houtgreep legt, klaar om ons te verscheuren met oordeel en met straf. Kun je dat zeggen? Want als je het goed bekijkt, wie brullen er eigenlijk in deze wereld? Zijn het niet mensen tegenover mensen? De een nog harder dan de ander? Haatzaaiers tegenover vredelievende mensen? Religieuze fanatici? Moslimfundamentalisten, zeggen we dan. Tegenover mensen van goede wil? En noem maar op, wie brullen er eigenlijk? Dat de wereld geraakt wordt, dat is duidelijk. Dat we in een tijdperk van verwarring leven, zo helder als glas. Maar is het ook God die brult? En die zegt, luister even goed. Ik ben de baas.
Het heeft er alles van weg dat Amos dat vindt.
Een aardbeving, honger, geweld, oorlog. Amos verbindt het met de oordelen van God. Dat is voor hem een uitgemaakte zaak. In hoofdstuk 3, vers 6b zegt hij: komt er kwaad voor in een stad zonder dat de Heere dat doet? Bestaat er kwaad zonder God? Voor Amos is het antwoord een volstrekt logische zaak. Zo logisch dat hij deze vraag vergelijkt met een paar andere normale zaken uit ons dagelijks leven. Zoals je dat zo tegenkomt als je zo meteen naar buiten loopt.
Amos vraagt in vers 3. Als je twee mensen samen ziet lopen, dan hebben ze elkaar eerst ontmoet, toch?
Volstrekt logisch. Twee mensen samen, dan moet er een ontmoeting zijn geweest. Of vers 4, daar heb je de leeuw weer. Zal een leeuw brullen zonder dat hij een prooi heeft? Nee, natuurlijk niet. En een jonge leeuw. Brult die dan zonder iets te hebben gevangen? Ook niet. Dat is toch logisch, dat weet iedereen. En vers 5, kan een vogel in een strik belanden zonder dat je die strik eerst hebt neergezet? Of andersom, klapt een strik dicht zonder vogel erin? En als in de stad een bazuin klinkt, een sirene, omdat er bedreiging is, dan worden de mensen toch bang? Dat zijn toch geen vragen? Dat ligt toch voor de hand? Natuurlijk word je bang. Nou dan, zal er een kwaad zijn in de stad dat de Heere niet doet? Voor Amos is dat geen vraag, maar een volstrekt logische zaak. Het kwaad is het oordeel van God. Het kwaad, het oordeel van God. Amos, hoe kom je erbij? Waar hou je dit vandaan? Hoe durf je dit te zeggen? Het kwaad, het oordeel van God. Amos. Nou, gemeente, de Heere heeft aan Amos een geheim laten zien. Een geheimenis, zegt vers 7. Het gekke is alleen dat geheim ligt voor het oprapen in de geschiedenis van deze wereld. Je kunt het zo oprapen. Maar je ziet het pas als God het je laat zien. Ik zou bijna zeggen, het geheim van Amos is een publiek geheim. Iedereen kan het weten. Maar je moet het wel eerst horen, je moet er ogen voor krijgen. En Amos mag het vanmiddag verklappen. En alleen als je dit geheim hoort en ziet en bewaart, dan kun je iets meevoelen met Amos. Het kwaad is het oordeel van God. Vergelijk de woorden van Amos met een appel, de aardbeving, de brullende leeuw, de beelden die hij ziet, de logische vragen die hij stelt, dat is de buitenkant van zo'n appel. Maar als je daar doorheen prikt, dan kom je bij het geheim, bij het klokhuis, bij het hart van zijn profetie. Amos' profetie, de brullende leeuw, draait om een geheim. En dat geheim lezen we in hoofdstuk 3, vers 2. Het is een woord van God aan Israël, het volk dat hij uit Egypte heeft geleid. Ik zal het voorlezen.
Alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal ik u vergelden al uw ongerechtigheden. Hier wordt het geheim verklapt van de aardbeving en van de leeuw die brult en van huizen die instorten en van altaren die splijten en noem maar op.
Een geheim voor mensen die bevrijd zijn uit Egypte. Wij kennen dat verhaal. De Israëlieten zitten daar in Egypte, slaven van de farao, ze moeten hard werken. En wat doet God? Hij roept Mozes en gaat hem bevrijden. 10 rampen heeft hij nodig, 10 plagen.
En dan eindelijk na die 10e, farao gaat door de knieën. De tirannie breekt stuk.
De Israëlieten gaan de zee in. De zee die droog valt voor hun ogen. En uiteindelijk komen ze terecht bij de berg Sinaï. En daar gebeurt het. De Heere verschijnt. Hij zegt, ik ben jullie God. De God van liefde en van trouw. Die jullie heeft bevrijd, net uit Egypte. Ik kies jullie tot mijn volk. Uit alle volken op de aarde. Alleen jullie kies ik uit. Alleen jullie heb ik gekend. Bij de berg Sinaï wordt het geheim verklapt. Daar ligt het voor het oprapen.
Amos verklapt ons hier geen nieuw geheim, maar een publiek geheim.
Iedereen weet het al lang. God doet zijn hart open op de Sinaï en verklaart aan Israël zijn liefde en zijn trouw. Zo is God. Alleen jullie heb ik gekend met mijn hart vol liefde en bevrijding.
Gekend, dat is een heel diep woord. Dat kun je eigenlijk bijna niet vertalen. Dat betekent, ik heb jullie lief gehad, verlost, gered,
bewaard, verzorgd. Alles wat jullie nodig hebben, heb ik gegeven.
Alleen jullie heb ik gekend.
Ik ben jullie vader. En jullie zijn mijn volk.
Ik maak een sprong. Wat gebeurt er als wij worden gedoopt? Gebeurt er dan niet precies hetzelfde?
Dan zegt God tegen ons: ik ben je vader en jij hoort bij mijn volk. Ik voor u. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik ga een groot geheim voor je openleggen. Zo groot, ik geef er alles voor dat jij het ziet. Want dit is het geheim. Dat jij mij ziet. Dat je mijn genade ziet.
Ik ken je.
Ik verlos je. Ik red je. Ik bewaar je. Ik verzorg je. Alles wat je nodig hebt, geef ik aan je. Dit is het geheim.
Dat je mijn genade ziet, dat je het hoort, dat je het bewaart, dat je het aan je hart drukt en dat je het nooit meer loslaat. Het is een publiek geheim.
Zo publiek, het ligt voor het oprapen in je eigen leven.
Bij de doopvond. In de preek. En als je het doorkrijgt, als je het geheim ziet en je drukt het aan je hart, dan ben je schatrijk.
Uit alle geslachten op de aarde heb ik jou gekend.
U voelt wel, denk ik,
dit is een kostbaar geheim. Een voorrecht, ongekend.
God die mij ziet en die mij kent en die mij alles geeft.
Ongekend.
Zo'n geheim moet je niet laten slingeren.
Alsof het waardeloos is.
Dat doe je toch niet? Met zo'n kostbaar geheim. Laat je toch ook niet in de kast liggen?
Dat je het er alleen bij kunt pakken als je het nodig hebt. Voor je het weet ben je het vergeten of kwijt in die rommelkast van je. Dit geheim is zo ongekend. Daar moet je dagelijks uit leven. Leven uit Gods geheim. Het ligt zomaar voor het oprapen. Als God ons zo heeft lief gehad, waarom zullen wij hem dan niet lief hebben met heel ons hart, met alles wat in ons is en onze naaste als onszelf? Het geheim van Gods liefde is dat je niets liever wilt dan dat. Dat je ernaar zoekt en dat je erom bidt en dat je ernaar verlangt. Gods liefde is zo groot. Het is toch te zot voor woorden als de Heere zegt: ik ken je, ik verlos je, ik red je, ik bewaar je, ik verzorg je. Dat jij dan zegt: ik ken u niet. Ik vraag niet naar u en ik verlang niet naar u en ik zoek niet naar u en ik hoop niet op u. Ik ben de baas en ik blijf de baas en ik speel de baas. Dat is toch te zot voor woorden als je zo reageert.
Ja, maar als je nou eens even wat langer bij dat geheim van Gods liefde blijft stilstaan. En je ziet wat de Heer allemaal in de waagschaal legt. In de doopvond. Om jou te redden. Om je zijn liefde te bewijzen. Om je te verzorgen. Als je dat allemaal ziet. 10 rampen stuurde God op Farao af.
De zee viel droog, in de woestijn,
manna, water, kwartels, de wet, de offerdienst, priesters en profeten. Alles heb ik ingezet, zegt God, alles, mijn hart vol van liefde. Ik heb tenslotte mijn zoon ingezet, om je bij mijn liefde te brengen en te bewaren. Alleen u heb ik gekend. Als je dat nou allemaal ziet, dat hele geheim uitgestald, al Gods pogingen om je bij zijn liefde te krijgen. Als je er even bij stilstaat, wat steekt mijn eigen liefde tot God dan karig af bij zoveel machtige daden van de Heer. Wat laat ik Gods liefdesgeheim makkelijk slingeren? Leg ik het in de kast? Vergeet ik gewoon wat hij heeft gezegd en wat hij heeft gedaan? Doe ik alsof hij mij niet kent? Of als het me uitkomt, doe ik even alsof hij mij niet kent? Zo is het toch? En opeens snap je dan vers 2 helemaal.
Dat God eerst zegt: alleen u heb ik gekend. Maar daarna:
daarom zal ik u vergelden, al uw ongerechtigheden. Geef God nou eens ongelijk.
Alleen u heb ik gekend, daarom zal ik u vergelden.
Al uw misstappen.
Geef God nou eens ongelijk dat hij zegt, ik kom erop terug. Op wat je hebt gedaan.
Want het kan toch helemaal niet dat je mij vergeet, die zoveel liefde voor je hebt. Geef God nou eens ongelijk. Hier wordt ons het geheim verklapt.
Van de aardbeving en van de leeuw die breult en van huizen die instorten, altaren die splijten en noem maar op. Het kwaad is het oordeel van God. En geef God nu eens ongelijk.
De leeuw heeft gebruld, zegt Amos in vers 8. Wie zou niet vrezen?
Al zo lief heeft God de wereld gehad. Een wereld die niet luistert. En ik, die ook helemaal bij die wereld hoor en die ook vaak niet luistert.
Al zo lief heeft God die wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Niet verloren.
De leeuw brult wel verloren zonder hem. De leeuw brult in deze wereld.
Zeer concreet, je kunt het overal zien dat de leeuw brult. Hij brult verloren zonder Jezus. Als de bom barst.
Als het oordeel komt. Hoor je de leeuw brullen?
Iedere dag in de wereld.
Het is een appel.
Om te leven uit Jezus Christus. Uit het geheim van de doop. Uit het geheim van Gods liefde. Is het de Heere die brult?
Weet je, dan bedoelt hij het goed met je. Want je weet toch hoe hij heet? Hij is de Heere. Ik ken je, ik red je. Ik verlos je, ik bewaar je, ik verzorg je. Ik geef je alles wat je nodig hebt.
Om te leven en om te sterven.
Zijn naam staat als een huis.
Als je in die naam gaat wonen,
ben je veilig voor zijn oordeel. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren? Wie zou niet profeteren? Zou je het willen? Profeteren. Paulus zegt, omdat wij vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. We bewegen ze tot God. We schudden ze wakker tot God. Zou je willen profeteren? Karel Baart, een bekende predikant uit Zwitserland, hield in 1944, midden in de Tweede Wereldoorlog, een preek. Hij zei het volgende. De geschiedenis van deze wereld is net geheimschrift. Ik kijk ernaar, naar de tijd en naar alles wat er gebeurt. Geheimschrift, waarachter Gods macht verborgen is. Wat we zien zijn heftige golven die over elkaar heen slaan. Golven van menselijke trots, menselijke nood, menselijke plannen en daden, menselijke successen en catastrofen. Allemaal menselijk. Al te menselijk. Dit menselijke, zegt Baart, bevat echter het goddelijke. Gods genade en Gods oordeel, Gods bedoeling, Gods leiding, Gods bewaring. Onder al het menselijke gaat het verstopt. De gemeente van Jezus Christus, zegt Baart dan, kan lezen. Zij leest het geheimschrift als een godsbewijs. In het huidige tijdsgewricht, alles wat er gebeurt, alles wat ze ziet. De gemeente hoort de klare echo van wat op ieder bladzij van de Bijbel allang beschreven staat. Ze ziet Gods woord bevestigd en herhaald
in de gebeurtenissen om haar heen. Het klopt wat hier staat. De gemeente heeft ook ogen om te zien. In ieder geval, ze heeft de belofte dat ze zien kan. En als ze deze belofte kent en aanpakt en in gebruik neemt, dan zal ze ook echt zien. En als ze zo kijkt, dan is ze juist daarmee opnieuw christelijke gemeente. Ervaart ze juist daarmee opnieuw dat Jezus bij haar is.
Juist in deze dagen.
En dat juist nu de poorten van de hel haar niet kunnen overweldigen.
Als de gemeente zo ziet, ontvangt en oefent ze nieuwe trouw om als christelijke gemeente te blijven volharden. Ontplooit ze nieuwe kracht om ook zo te leven. Ervaart ze nieuwe drijfveer om ook zo te geloven.
Lief te hebben en te hopen. Zijn wij christelijke gemeente? Vraagt Baart dan. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen?
De Heere, Heere heeft gesproken. Wie zou niet profeteren?
Profetie is niet bedoeld om de geschiedenis te ontrafelen. Laat staan het kwaad. Profetie is beweging tot God. Midden in het kwaad. Profetie houdt het op Jezus. Amen. Laat ons gebed voortzetten. Heere onze God, heilige en almachtige Vader, wij danken u dat u brult als een leeuw in de geschiedenis. Maar niet om ons de stuip op het lijf te jagen, maar vanuit liefde en bewogenheid om ons bij uw geheim te brengen, uw liefdesgeheim. Geef dat wij achter alles wat er gebeurt, uw vaderhanden ontdekken, die ons aan uw hart drukken. Vergeving, bevrijding, vrijspraak van oordeel, eeuwig leven, gerechtigheid. God onze Vader, misschien zien we dat wel veel te weinig. Zijn we blind en lezen we het geheimschrift niet meer? De wanden van ons eigen leven. Open onze ogen door de Heilige Geest. Dat wij onderscheiden tussen goed en kwaad. Tussen valse profetie en ware profetie. Tussen angst en tussen uw oordelen spreken. Wij danken u dat u altijd oordeelt om ons te redden. dat u ons ernstig toespreekt om ons te troosten. Troost ons met Jezus. Wij danken u dat u punten in de geschiedenis legt waar wij het geheim kunnen oprapen. Golgotha. Is dat een geheim van liefde? Zo'n raar kruis? Open onze ogen. En dat u er al eerder mee begon, uw volk uit Egypte bracht. Dat u er ook in ons leven mee begonnen bent. Door het water van de doop. Dat u er ook vanmiddag mee begint. Door de preek. Wij prijzen uw grote naam, dat u zich met ons bemoeit en inlaat. Vader, Zoon en Heilige Geest, u bent al onze aanbidding waardig. Iedere dag. Ontferm u over de wereld, die geteisterd wordt van noord tot zuid, van oost tot west, door zoveel rampen, door geweld, angst, onzekerheid. Ook wij zijn in verwarring. Nu het kwaad veel zichtbaarder in onze maatschappij opspuwt, dan weer hier, dan weer daar. Spreek, Heere, en gebied het recht en vrede en heil. Bovenal, Christus onze Heer, kom spoedig terug. Uw grote dag om te oordelen levenden en doden, de schepping te verlossen, uw kinderen te bevrijden. Alles nieuw, wij verlangen ernaar. Kom, Heer Jezus, kom spoedig terug. En tot die tijd, leer ons lezen. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven in de collecte te doen, 2 rondgangen. En daarna zingen we Psalm 103, couplet 5 en 9 uit het zwarte boekje, de oude berijming. willen nu in verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk het geloof belijden, dat gezamenlijk doen, als u na de vorige serie verdiepingsdiensten de belijdenis nog niet uit uw hoofd kent, dan krijgt u nog een half jaar om te oefenen. Daarna zingen we 2 gezangen.
Thank you.
van harte welkom zo voor een broodje en koffie en om elkaar te ontmoeten. We gaan van hier in de verwachting van Christus die komt en bidden om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.